Wij lezen zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Wij waren bezig met de overdenking van het antwoord van zondag 1. En de laatste keer hebben wij gelet op die zin, snee en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En we hebben gehoord dat de sleutel van dit antwoord ligt op Golgotha. In de overwinning van de Heer Jezus Christus, die het huis van de sterken is ingegaan en hem overwonnen heeft, namelijk de Satan, die zijn recht liet gelden op alle mensen. Daaruit alleen wordt de blijde jubel geboren. Looft hem die de hel verplette. Looft hem die zijn volk ontzette. Looft uw koning aan het kruis. Want onze wonden zijn verbonden. Onze zonden zijn verslonden. En der slangenkop verplet. En dan ook daaruit alleen is de ruimte gekomen voor dat werk van die Heilige Geest, wat in het slot genoemd zal worden, die van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Maar we gaan nu verder met het volgende zinsdeel. Daar staat geschreven: en al zo bewaard, dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Eigenlijk had ik dat verleden week willen overdenken, vandaar dat we verleden week hebben horen voorlezen Psalm 73. En nu uit Johannes over het werk van de Heilige Geest, omdat in dit antwoord het werk van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest genoemd wordt. Maar goed, wij zullen wel zien hoe ver wij nu komen. Als er staat al zo bewaard, dan wil dat zeggen dat die hemelse Vader op zulk een wijze bewaart. Op welke wijze? Nou, dat wordt dan geïllustreerd met een woord uit de Bijbel, dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Een uitspraak die ons doet denken aan het woord van de Heer Jezus: ja, ook de haren uw hoofds zijn alle geteld. En wat zijt gij bezorgd, gij klein gelovigen? Er valt niet een musje ter aarde buiten zijn wil. Je kunt begrijpen, geliefde gemeente, dat dit onderdeel over de bewaring, over de voorzienigheid, over de leiding van God, die de mensenkinderen leidt, dat juist dit onderdeel onderhevig is aan zoveel kritiek of en twijfel. Immers verleden week hoorden wij lezen van een man die zei: zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou de Heer er echt wel kennis van dragen? Kijk eens hoe het gaat in dit leven. Kijk ook eens naar de kerk van Christus hier op aarde. Hoeveel duizenden, tienduizenden zijn er van de aarde uitgeroeid. Toen dit leerboek of dit troostboek werd geschreven, toen rookten de brandstapels, ook hier in ons land. Velen werden om het getuigenis van Jezus ter dood gebracht, op pijnbanken uitgerekt, gewurgd, verbrand, levend begraven, ja, door allerlei ellendige methoden werden zij uit het leven weggedaan. En dat nou juist in die tijd, waar het er helemaal niet op lijkt, dat God bewaakt en bewaart. Waar het er niet op lijkt wat de schrift zegt die mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Dat juist in die tijd dit antwoord geschreven is. Dat getuigt van een allerheiligst geloof. Anders kan dat niet. Anders zou je moeten zeggen, hij bewaakt helemaal niet. Zou hij de voet van zijn gunstgenoten bewaren? Hij? Zou hij ze redden uit alle boze netten, terwijl we het tegendeel om ons heen gewaar worden? Toen heeft men dit geschreven. Dat God op zulk een wijze bewaart, dat tot in de kleinste dingen van ons leven zijn voorzienig bestel regeert. Nou behoeven wij niet per se terug te gaan naar die tijd om ons in te denken alle moeite, alle leed die de kinderen der mensen wedervaren. Elke dag kun je ervan horen, lezen, soms ook zien. Wat zien wij? Wij zien dan dat hier op aarde enerlei weg wedervaart. Dien die God dient en die hem niet dient. Zowel de reine als de onreine. Die de eed vreest en die de eed veracht. Ja. Maar toen die man, die prediker, dat zei, was hij toen wel op het goede spoor? Of spreekt daaruit niet veel eer zijn eigen wanhopige radeloosheid? Dat hij alles gelijk schakelt. En dat hij zegt, er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Alles gaat zoals het gaat. En de moeite, het verdriet, houden heus niet op voor de deur van het huis van degene die God vreest. Alles gaat gewoon door. Was die man toen wel op zijn plaats, toen hij zulke uiterst pessimistische dingen schreef en sprak. Ja. Weet je, ik denk wel eens. Je kunt natuurlijk in het christendom een houding vinden die alles tracht te verklaren. Die overal een antwoord op weet. Als er iemand door ramp en leed getroffen wordt, dan zeggen wij, ja, dat is om een mens laag bij de grond te houden, dat hij niet zo'n hoogvlieger wordt. Als iemand jong sterft, dan zeggen wij, als we hoop hebben op de behoudenis, wie weet waarvoor dat jong mens bewaard werd, wat hij anders nog mee had moeten maken in het leven. Zo ook als een kind sterft. Als iemand ontzettend moet lijden, pijn, en aan heel erge ziekte lijdt, dan zeggen wij, ach, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is maar een 10-daagse verdrukking. En zo hebben we eigenlijk altijd ons antwoord klaar. En ik sluit helemaal niet uit dat er in die antwoorden een kern van waarheid zit. Want God de Heere heeft overal zijn bedoeling mee. En de mensen worstelen daar ook mee. Als ze het niet zeker weten, dan zeggen ze, wat zou nou de bedoeling van de Heere zijn? Want het is niet voor niks. De een komt bij zichzelf uit en die zegt, ja, als ik zo heel mijn leven eens naga, hoe ik geweest ben, wat ik gedaan heb, dan kan ik het wel begrijpen waarom ik zo ziek ben. Want ik heb het verdiend. Het is mijn verdiende loon. Als je nou in het woord van God leest, zeker daar staat in, alle dingen moeten medewerken ten goede. Dengene die God lief hebt, die naar zijn voornemen geroepen zijn, staat in de Bijbel. Maar er staat nog meer in de Bijbel. Er staat, als het ware, naast dat afdoende antwoord wat God geeft, staat hoe de mensen ermee getopt. In raadselen hebben gewandeld. In opstand zijn gekomen. Ja, de dag van hun geboorte hebben vervloekt. Staat ook in de Bijbel. Moeten wij dat dan aanprijzen? Dat iemand tot zulke uitspraken komt. Dat hij zegt, de dag verga waarop ik geboren ben. En waarop men mijn vader geboodschapt heeft, er is een jongske geboren. Die dag zij duisternis en geen licht. Moeten we dat goed praten? Dat zeg ik niet. Maar het woord van God is wel zo eerlijk dat het de mensen niet inwikkeld in een soort christelijk standpunt waarbij ze begrijpen, waarbij ze het in alles eens zijn met wat God de Heere doet. Het is net alsof de Bijbel ons laat zien dat een mens niet op zijn tenen hoeft te lopen en krampachtig een bepaalde mening moet verdedigen en onder alle omstandigheden zijn hoofd omhoog houdt. Het is net alsof de Heere God in zijn woord wil openbaren ruimte voor de mens die het niet meer weet. De mens die geen antwoord weet op de diepste vragen aangaande het leed, het lijden, het ongeluk wat hem treft. De mens die opziet naar de hemel en geen stem hoort die hem troost. en zegt, ik doe het daar of daarom. Maar een hemel die zwijgt. Een hemel als koper. Het is alsof het woord van God expres die ruimte laat. Om ons te leren dat er eigenlijk maar één is die het antwoord kan geven. Waar en wanneer het hem behaagt. Niet op ons commando, maar waar het hem behaagt. En die dat antwoord dan ook menigmaal gegeven heeft. Maar hij is het ons niet verplicht dat wij zouden kunnen weten en zien waarom is dit en waarom is dat. Heb je soms ook het gevoel in je leven gekend, wanneer je geconfronteerd werd met diep ingrijpende gebeurtenissen, dat je gewoon de gebruikelijke antwoorden niet durfde te geven. Dat je het gewoon niet durfde. Omdat je het aanvoelde als, ja, ik kan dat nou wel zeggen, maar. Zodat je maar zweeg. En niet zei. Of bad aan de Heere, of hij een antwoord wilde geven. Wat kan het akelig overkomen, dat christelijk gedoe. Je moet maar berusten. Je moet er maar in berusten. Je moet maar vragen om bewaard te blijven tegen opstand. Je moet je er maar in schikken. En God geeft kracht naar kruis. En als de Heere beproeving en verzoeking zendt, dan zal de Heere niet beproeven boven hetgeen wij vermogen. En hij zal ook de uitkomst geven. Dat je het niet durfde te zeggen. Omdat je voelde, hier kan God alleen maar troosten en sterken. Daarom is God zo goed om ons in de Bijbel te laten zien. Mensen die naar een antwoord hunkerden en die het zelf niet konden vinden. Mensen die zo ten einde raad waren dat ze dachten, was ik maar dood, was ik maar nooit geboren geweest. Mensen die hebben gezegd, alle dingen zijn tegen mij. Jullie zullen mijn grauwe haren met smart zijn graven doen dragen. Vindt de Heere dat dan zo mooi? Dat mensen die toch eigenlijk geen pretenties horen te hebben. Mensen die toch alles verdiend hebben. Het oordeel van God. Vindt God dat dan zo mooi dat mensen zo praten? Nee. Daar gaat het niet om. Maar God laat ons zien hoe het kan zijn in dit leven. Dat hij alleen maar het antwoord geven kan. Denk nou eens. Je hebt toch allemaal in je omgeving wel eens dingen gezien, heel dichtbij, of in je familiekring, of je andere omgeving, waarin op een vreselijke wijze de mensen werden getroffen. Een gezin uit elkaar gerukt. Ja. Verleden week of eerleden week las je een advertentie. De ene dag stond de man erin van 25 jaar. En de andere dag zijn vrouw van 24 jaar. Ze werden samen begraven. Je leest van Elias Borger, een veelbelovend geleerde, in zijn gedicht enig gedicht dat hij eigenlijk geschreven heeft is een ode aan de Rijn. Daar lees je van de man zijn grote smart en verdriet dat hij een vrouw had waar hij heel veel van hield. En waar hij mee getrouwd was. Toen kregen ze nog de blijdschap dat zijn vrouw een kind verwachtte. Het kind werd geboren. De moeder stierf. En het kind stierf ook weldra. En hoe hij die kist heeft open laten maken en het kind aan de borst van de gestorven moeder lag. En zo werden ze begraven. En dan schrijft hij: het kan wel zijn dat er veel mensen zijn, ik geef het met mijn woorden weer, die blij zijn om te leven. En die reden hebben om hoopvol te zijn, maar zegt hij, ik dank God dat er al 35 jaar van mijn leven voorbij zijn. Ik verlang niet om één stap terug te doen. Niet één dag terug. En hij is ook heel jong gestorven. Kort erop is hij zelf ook gestorven. Maar in die dichterlijke ontboezeming, daar merk je iets van het tragisch, verdrietelijk, raadselachtige. Hoe de Heere, hoe dat geluk, laat ik het zo zeggen, van dat echtpaar, met dat verwachte kind, in één keer wordt vernietigd. Blijft niets van over dan smart en rouw. Mijn schoonvader werd bestraald in de Hoedstichting Rotterdam. Dat is zo'n speciaal instituut, ziekenhuis, kankerpatiënten. Nou ja, onder elk apparaat 4 per uur en nog wel meer. Dat draait de hele dag door, tot 's avonds 10 uur. Alles gepland op de minuut af. Voor een lopende band als het ware. Hij maakte tussen haakjes naar omstandigheden redelijk wel. Meisje, dan hoorde ik, daar zit je. Daar wordt ook een meisje van 11 jaar op de brancard binnengereden. Een hoopje ellende, wat een zeer intensief onderzoek en bestraling moet ondergaan. Er staan dokters omheen, verplegend personeel, om te proberen het kind wat moed in te spreken. En dan wordt het de behandelruimte ingebracht. Duurt niet zo lang. En dan komt het terug. Nog ellendiger. Geen leven in de oogjes. Als een klein, zielig hoopje ellende. Ligt het in het bedje. In elkaar geschrompeld. Als een bang, ziek vogeltje. Ja, die schoonvader is 75. Dat kindje is 11. Waar moet je woorden vinden om te troosten, om te bemoedigen? Lijkt het niet een bespotting en al zo bewaard? God, die op zulke wijze bewaart dat zonder zijn wil nog geen haar van mijn hoofd vallen kan. Wat is dat nog alles diep ingrijpend? Daar is het leven vol van. Je denkt misschien ook wel eens aan het einde. Aan je eigen dood. Maar ja. Aan je eigen dood. Maar ja. Als je een klein beetje ouder wordt, dan ga je al zien dat er honderden zijn die nog niet zo oud worden als jij bent. Want je leest in de krant van 2, van 10, 25 jaar. En nog veel meer. Ja. Soms denk je, nou, ik ben toch gelukkig al zo oud. De kleinste is niet meer zo klein. Omdat je voelt dat iedere dag kan de laatste zijn. Stel voor, kleine Harme Fane, die ligt nou in het ziekenhuis en we hopen dat de Heer hem weer geneest. Maar het had ook vandaag in die zin een dag van rouw kunnen zijn. Ach, dat kind. Dat kleine kind in één keer doodgevallen. Dat ook gekund. Waar is het antwoord? En nu kan een mens wel zijn schouders ophalen als die een ander mens hoort klagen tot God. En tot God hoort zeggen, oh waarom? Want ik weet wel, wij hebben geen recht om dat alles te zeggen. Maar God laat het ons in zijn woord weten. Op een eerlijke manier. Hij laat het ons weten dat wij het niet weten. Dat hij het alleen weet. En dat wij met al onze mooie sluitredenen nietige vertroosters zijn. Die oplossingen aandragen. Maar het antwoord niet kunnen geven. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? God alleen kan in het hart werken om verder te gaan. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Maar dat kan door een weg gaan die wij niet geweten en door paden die wij niet gekend hebben. Laten we eerlijk zijn. Omdat het zo vaak meevalt. Ach, de Heere zal die nog niet wegnemen. De Heere zal je nog wel weer wat oprichten. Dat gebeurt ook vaak. Daarom schuiven we vaak de werkelijkheid, de onbegrijpelijke werkelijkheid, schuiven we een eindje opzij. Omdat we misschien in ons hart denken, nou ja, ze zijn tegenwoordig heel wat mans. En ze kunnen heel wat. Nou ja. Je hebt altijd kans dat je gelijk hebt. Maar vergeet niet, dat gaat niet altijd op. Dat gaat niet altijd op. Het gaat ook niet altijd zo als dat er in de Bijbel geschreven staat. Dan lees je dat de Heere aan het eind alles opklaart. En dat de mensen het zien. Nee, het gaat ook niet altijd zo. Soms staat het leven zo in het teken van de afbraak. Tot het einde toe. Dat er hier op aarde geen vervolg op is in de goede zin. Geen mooi slot. Geen mooi einde. Dat je eindelijk zou kunnen zeggen, ja, nou hebben we tenminste ook nog van de Heere gekregen de 7 vette jaren. Na al die jaren van tegenspoed. Integendeel. Soms is het zo dat na jaren van tegenspoed, als je denkt eindelijk een wat rustiger tijd te krijgen, dan komt het aan jezelf. En de boodschap dringt tot je hart door. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Hoevele malen is er in het leven een zaak aan de orde waarvan je moet zeggen, ik kan het niet begrijpen. Je wil wel graag wat zeggen, maar je kunt het niet zeggen. De woorden blijven je steken in de keel. Want je voelt, het is allemaal zo'n schrale troost. Het is allemaal zo, voor de betrokkenen is het zo arm. Het lijkt wel alsof wij niet leven kunnen. En dat is ook ergens zo, zonder de hoop. Het lijkt wel alsof wij alleen maar wat kunnen zeggen als we de stille overtuiging hebben Het wordt nog wel beter. Je moet de moed er maar inhouden. Na het zure heeft hij het zoet. Maar als we verplaatst worden in een situatie die naar de mens gesproken uitzichtloos is, dan weten we het niet meer. Of we zoeken op een goedkope manier het antwoord een ander in de mond te leggen. Het heb zo moeten wezen. Ja, maar wat moet je er dan mee aan met dit? Dat God die hemelse Vader zo bewaart, dat tot in de kleinste dingen, hier worden bijvoorbeeld genoemd de haren uw hoofd, dat tot in de kleinste dingen zijn leiding is, zijn raad. Ja, ik weet het niet. Weet je het niet? Dat is toch een schande, jij moet het toch weten. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ja, ik weet wel een antwoord. Maar dat wijkt af van het gebruikelijke antwoord. Van het zal wel ergens goed voor wezen. Dat antwoord dat kan dan alleen maar berusten op het geloof. Op het aanmerken van de dingen die ik niet zie. Want als ik let op de dingen die ik zie. Nee hoor, dan zou ik niet door mijn eigen in duizend bochten te wringen en met algemene antwoorden de zaak oplossen. Als ik merk op de dingen die ik zie. Want wees nou eens eerlijk, als je nou merkt op de dingen die je ziet, gelijk die sterft, al zo sterft deze. Wat is een mens, wat is in hem te prijzen? Jong en oud, zijn verwachtingen worden afgesneden. Klopt allemaal niet. Zouden jullie, als je merkt op de dingen die je ziet, zou je dan nog een christelijk antwoord kunnen bedenken? Of voel je aan dat je je medemens eigenlijk prikkelt door met zo'n christelijk antwoordje te komen? Alsof die zeggen wil, man, dat weet ik al lang wat je zeggen wil. Heb je anders niet? En ergens heeft hij gelijk. Hij heeft ergens gelijk. Als ik merk op de dingen die ik zie, daar is geen houvast in, geen troost, geen echt antwoord. Want in plaats dat na het zure het zoet komt, komt er nog een overstelpende vloed van tegenheden bij, menigmaal. En als je dan denkt, nou ja, als het einde dan maar makkelijk mag zijn, dan gaat dat vaak ook nog niet op. Oh, een naar einde, die man gaat of die vrouw. Ik stem eerlijk toe dat ik het niet zie. Ik zie wel wat, maar dat is in tegenspraak met deze belijdenis. En nu kan ik alleen maar deze belijdenis onderschrijven als ik waardig word te geloven in God en niet in de dingen die ik zie. Want in de dingen die ik zie is geen rust, maar onrust. In de dingen die ik zie hoor ik het bevredigende antwoord niet. In tegenspraak, ze maken mij gek en verward. Maar de dingen die ik niet zie, dat zijn de dingen, de goddelijke dingen, de goddelijke lijn. Die zie ik niet. Maar die mag geloofd worden door de Heilige Geest. Geloofd worden. dat al wat God doet, getrouw is, waar is. En dat al wat hij verrocht zal juichen tot zijn eer. Zijn erfvolk zal verblijd hem zegenen, Heer. Ook al weten ze geen antwoord, ook al is het einde, bezwijk dan ook in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Dan is er het antwoord. Niet het antwoord dat ons verstand verlangt en dat ons denkende wezens bevredigen kan. Nee, maar een antwoord uit God tot God. Waarbij Job niet als een man van een goedkoop antwoord, want hij ligt verbrijzeld en verslagen op de aarde. Toen stond Job op en hij scheurde zijn kleed en hij wierp as op zijn hoofd. En hij viel ter aarde. En hij zeide, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Was dat nou een antwoord? Waarom dat die 10 kinderen van hem met één klap weg waren? En dat die straatarm geworden was? Och. Geen antwoord wat het vlees behagen kan, maar een antwoord dat hij mocht uitspreken. Hij de verbrijzelde en de verbedroefde, God, de Heer. En dat moet nou voorop staan. Dit is een antwoord van het geloof. Niet van het verstand. Het verstand laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Het verstand zegt, hoe kan God nou dit of dat doen? Het verstand ziet al die duizenden kindertjes die vermoord zijn, vergast. En intussen gaat het verstand ook door met het moorden van duizenden bij duizenden ongeboren kindertjes. Wat is een mens? Hoe durft hij te spreken? Nee, de dingen die wij zien zijn tijdelijk. Troosteloos, moedeloos. Maar de dingen die we niet zien zijn eeuwig, blijvend. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Mijn hemelse vaders. Daar heb je de vader die hier ingevoerd wordt. Mijn hemelse vaders. Dat is Clemens. En tegelijkertijd ook vertroosten, Vader, onder al mijn noden, Vader, ook in het zwijgend graf, Hemelse Vader. De mensen zeggen vaak zo goedkoop, het zijn geen mensen die het je aandoen. Ja, als dat waar was, dan sloegen we erop. Maar vaak is het antwoord zo leeg, hè, zo weinig zeggend. Het zijn geen mensen die het ja doen. Wie doet het dan? Hoe zie je het dan? Dit is toch wat? Een vader in de hemel, een hemelse vader. Kan hij dan zijn kinderen zo bedroeven? Zo benauwen, zo laten lijden, zo door het leven laten gaan. Of is het zo? Ik geloof in God de Vader, die om Christus wil mijn God en mijn Vader is, ook als ik in elkaar krimp van ellende. Ook als het lijkt dat hij zich niet meer met mij bemoeit. Dit is het kinderlijk toevoorzicht van het allerheiligst geloof. Dat niet alles weet te verklaren met het verstand, maar dat naar de Heere God met eeuwig gesproken toekruipt. Indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Ik zou alle de dagen mijn strijd hopen. Het is goed dat men hoop en stille zijn. Gaat niet uit de mond van de Allerhoogste het kwade en het goede. Ik begrijp het niet. Ik weet dat wij leren dat de Heere God is niet de auteur van de zonde. Nee, dat is hij zeker niet. Maar welke invloed, welke macht gaat er ook over de zonde? Is er een kwaad in de stad dat de Heer niet doet? Ik kom er niet uit. Ik spreek voorzichtig over wat onder Gods toelating gebeurt. Waarvan je moet zeggen, ja, het is eigenlijk niet zijn wil, maar de Heere laat het toe. Ik zoek voorzichtig naar woorden om het menselijke verstand enigszins te bevredigen. Maar ik kom er niet uit, want God is zo ver verheven boven mijn nietig denken. Ik weet het antwoord niet. God is groot, wij begrijpen het niet. Want er staat, ja, ook, hij gaat nog verder, dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Hier spreekt het geloof. Alles wat mij overkomt, moet meewerken tot mijn eeuwig geluk. Nou, als dat zo is, alle dingen, geen één uitgezonderd. Ziekte, tegenheden, tegenspoed, allerlei kruis. Allemaal moet medewerken tot mijn zaligheid, tot mijn geluk. Als dat zo is, dan hoef je toch eigenlijk nergens meer over in te zitten. Als alle dingen moeten medewerken. Want dan weet je al bij voorbaat dat het allemaal met het beste bedoeling is. God bedoelt mijn eeuwige zaligheid. Ja, daar heb je het weer. Hoe wordt dat antwoord gegeven? Is dat nou een antwoord van het geloof dat uitstijgt boven mijn begrip? Boven mijn alledaagse redeneringen. Of zeg ik het omdat ik eigenlijk denk de oplossing en de bedoeling van God wel te weten. Ik moet laag bij de grond blijven. Ik mag niet hoogmoedig worden. Ik moet arm blijven. Ik moet niet op vlees vertrouwen. En daarom doet de Heere dat. Ja, geloof je dat nou werkelijk? Of heb je ontdekt in je leven, al was het in misschien wel een donkere weg, dat je er niks van gelooft. Dat je er niks van gelooft. Waar niet van gelooft? Dat God zo regeert en zo goed voor je zorgt, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Ja, zolang alle dingen voor het oog meewerken ten goede, geloof je dat natuurlijk wel. Dan zeg je, ja, ik heb op God vertrouwd. Ik heb vertrouwen op God. En dat het God belooft. Nou, kijk maar. Ja. Maar als het nou eens niet uitkomt, wat moet je dan zeggen? Moet je dan zeggen, ik heb niet genoeg vertrouwd? Of durf je te zeggen, die ander heeft niet vertrouwd of geloofd, want anders zou het wel anders gegaan zijn. Dan had hij niet zoveel verdriet en niet zoveel tegenheden gehad. Ja, het is niet eenvoudig dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Tot mijn geluk. Hoe kan dat nou? Het is waar, omdat het de Heer het zegt en omdat het geloof zegt, ja, amen, ja. Het is waar, alle dingen. En ik zou tot een uiterste willen gaan, ook mijn gebreken, mijn zonde. Ja, alles, wat je ook in kunt denken, moeten medewerken. Ten goede. Niet dat ik dat mag misbruiken en zeggen, oh ja, daarom moet ik duikelen en daarom moet ik dit en daarom, nee, zo niet. Maar de eeuwigheid zal openbaren dat alle dingen moesten medewerken ten goede. Hier is het geloof nog werkzaam, dat zegt alles wat ik niet begrijpen kan, wat mij tranen kost, wat me benauwt en benart, het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Dat zegt het geloof. Maar dan, als het opgelost wordt, zal er een aanschouwen zijn, een inzien in de werken God. Hier soms al bij ogenblikken. Als je hoort zingen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn ziel voor hoogwaardij gevreesd. Maar het is hier nog beperkt. Het is hier doorgaans een zaak niet van aanschouwen, maar van het allerheiligst geloof. Het kan hier nog zo zijn dat je vlees verteert. En je kleine verstand het begeeft. En dat je het uitschreeuwt. O God, ik weet het niet meer. Ik weet geen raad meer. Zult u dan uw gunst genoten, dacht ik dan voor goed verstoten. Niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer hen meer gade slaan. Zullen uw beloftenissen eeuwig haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. O, er zijn wat kinderen van de Heere in leed, in droefenis, in niet weten, niet verstaan, geweest en nog op deze aarde. Die in het verborgene zo diep en diep bedroefd hun weg gaan. Zonder antwoord. En alleen een kruimeltje van het allerheiligst geloof. Dat zegt het. Ja, ook dat mij alle dingen. God is zo groot. Dat hij in die weg. Waarin voor mij niet anders zijn dan scherven misschien. Dingen die kapot zijn. Het uitnemendste dat moeite en verdriet is. Dat God zo groot is. Zo allesomvattend. Dat hij al die dingen doet medewerken ten goede. Zodat ik niet overstelpt zal worden door de razernij van de gebeurtenissen. Het onverwachte en het ongedachte wat mijn uitzien belemmert en mij blind maakt. Nee, maar dat het geloof mag weten, boven die overstelpende razernij, die ons alle meevoert op die woeste stroom, staat die hoge en heilige God. Die het weggedrevene zoekt. En die waar al onze wijsheid verslonden wordt, ons ongedacht en verrassend brengt tot de haven onze beheerder. Dat is zo groot, alle dingen. Want wij kijken er tegenaan, tegen de dingen op zich. Die dingen op zich, die vertonen zich aan ons als machtig, verpletterend, bedroevend. Ze vertonen zich als dynamiet dat ontploft. Ze vertonen ons als wervelstormen. Als dingen waarin de razernij is die we niet beteugelen kunnen, die we niet tegen kunnen houden, waar we geen vat op hebben. Maar het geloof alleen doet zien. Daar staat er één boven. Eén. Daar staat een zaligmaker die in die razernij van de gebeurtenis, van de verlatingen, van de oordelen die op hem aangestormd zijn, van de verbrijzelingen, die daar is ingegaan. En die is blijven staan in het waarachtige geloof. Mijn God, mijn God. Al wist hij het antwoord niet. Waarom heb je mij verlaten? Toch bleef hij staan. En nou wordt het geloof gericht op hem die gezegd heeft, mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde. Dus de dingen zijn niet almachtig. De dood is niet almachtig en de zonde is niet almachtig. En de ziekte die ons naar het graf sleept is niet almachtig. En de bommen die boven ons hoofd uit elkaar spatten en miljoenen mensen op eenmaal vernietigen, die zijn niet almachtig. Die zijn niet alles beheersen. God heeft alle macht. Hij bepaalt de loop en de gebeurtenis. Alle ding moet medewerken ten goede. Oh. Mensen, dat gaat langs andere wegen als dat wij ons indenken. Dat gaat langs wegen die we echt niet geweten en gekend hebben. Waarbij onze wijsheid, onze verwachting verslonden wordt menigmaal. Waarbij, ach, ik denk aan een arme overgrootmoeder die riep maar, oh, ik verlies mijn verstand, ik verlies mijn verstand. Ik zal nog krankzinnig worden. Zo'n hoofdpijn had ze altijd. Maar de Heere bewaarde ze, ze werd niet krankzinnig. Maar al zou ze krankzinnig geworden zijn, had de Heere ze nog bewaard. Zulke wondervolle wegen. Alleen het geloof kan je erboven uittillen. Want wees eerlijk. Vandaag denk je nog, het gaat wel aardig goed. En morgen wordt je hoop de bodem ingeslagen en merk je dat het helemaal niet goed gaat. Volgende week denk je misschien, ja, maar nee, het is wel aardig goed. En een week daarop zit je stilletjes in een hoek te huilen en je denkt bij je eigen, het gaat niet goed. Dat is nou het allerheiligst geloof, dat door alles heen breekt en zegt, het gaat toch goed. Hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hoop. Het is die man. Ik heb het al meer aangehaald. Die blinde man. Zijn enige steun op aarde was zijn dochter. En die werd doodgereden. En ze durfde hem haast niet te zeggen. Want ze was een hand en een voet en een oog voor hem. En toen ze het eindelijk aan de oude man zeiden. Toen zei hij. De alleen wijze God zij de eer. En de dankzegging. Dat zegt het geloof. Alle dingen. Tot wederziens, dochter. We zullen elkander spoedig weer zien voor de troon van God en het Lam. Of die man, die naamloze, die zo doodgereden werd onder de tram en die zwaar gewond lag. Meneer, hoe is je naam? Mijn naam is in de hemel bekend. En hij stierf. Kijk, dat kan nou alleen maar door het allerheiligst geloof. Anders niet, anders word je krankzinnig. Dan verlies je je verstand. Anders dan kun je nooit meer een glimlach krijgen. Want dan blijft het altijd doorgaan. Waarom? Maar het geloof breekt er doorheen. En al begrijpt het dan niet alles, al begrijpt het niets. Het geeft God de eer. En het zegt maar, gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg God stil. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Ben je er jaloers op? Ik wel. Je zou zeggen, je hebt geen genade nodig voor die tijd. Nou ja, maar je hebt ook genade nodig om te leven. Genade om te leven en genade om te sterven. Maar ik denk wel eens, heren, als ik sterven ga, of een van ons, die ons lief en dierbaar zijn, maak mij dan stille en verblijd. Nou ja, niet blij met de dood, zo moet je het niet opvatten. Dat je net doet of dat er niks aan de hand is. Nee, zo niet. Maar, geef dan dat ik mijn hoofd mag oprichten. Met opgerichte hoofd. Midden in de dood. Midden in de afbraak. Midden in de tegenheden. En dat ik dan mag zeggen. Uw naam zij geprezen. Want u hebt naar een vagebond omgezien. U hebt zijn rechterhand gevat om hem nooit meer los te laten. Ook nu niet. Als hij het uitschreeuwt van de pijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden. Daarna zult gij mij opnemen in heerlijkheid. Amen.